Hallo, welkom bij deze serie waarin Museum Jan Kühne het mes zet in allerlei thema's die te maken hebben met onze tentoonstellingen. Een boeiend kijkje achter de schermen, met prominente gasten en steeds weer een ongewisse en inspirerende afloop. Luister, geniet en ontdek en hopelijk tot ziens in het mooiste museum van Os.
Welkom bij de podcast van Museum Jan Kühne, waarin we in gesprek gaan over thema's uit onze tentoonstellingen. Vandaag zetten we het mes in een stukje van de kring rond Willem Witsen, namelijk de vrouwen. Vandaag is de gast Jenny Reinaerts, senior conservator en voorzitter Vrouwen in het Rijksmuseum. Welkom. En ook aan tafel Wouter Bos, onze geluidstechnicus, die zich uiteraard mag mengen in het gesprek. En ik ben Merel van der Nieuwenhof, conservator van Museum Jan Kühne. De aanleiding voor deze aflevering is de tentoonstelling Willem Witsen Stille Kracht, die nu te zien is in Museum Jan Kühne. In deze tentoonstelling maak je kennis met een kunstenaar die niet zo bekend meer is bij het grote publiek, maar een centrale rol vervulde tussen kunstenaars en schrijvers van zijn tijd. We leren zijn netwerk kennen, de kring van de tachtigers. En daarvan bestaat vaak het beeld dat dat alleen maar mannen waren. Klopt dat of speelden vrouwen op intellectueel of artistiek vlak ook een rol? Daar gaan we vandaag over praten met Jenny. Ja, Jenny, welkom nogmaals. Laten we eerst beginnen bij vrouwen in de kunstwereld in bredere zin. Want het is niet voor niets dat jij voorzitter van een project bent dat Vrouwen van het Rijksmuseum heet. Wat houdt dat in?
Dankjewel voor de uitnodiging om hier te komen vertellen. Vrouwen van het Rijksmuseum zijn we in 2021 gestart, omdat het Rijksmuseum echt wel wat in te halen had op het gebied van vrouwenverhalen. Het is natuurlijk geen verrassing dat in de kunstwereld de mannelijke blik over het algemeen overheerst, maar bij ons was dat wel heel sterk. En we dachten, daar moet wat aan gebeuren. En toen is er vanuit het museum een onderzoeksprogramma gestart, waarin we echt gingen kijken, in eerste instantie echt naar de collectie zoals die op de zaal is te zien. Welke verhalen kunnen we toevoegen aan wat er allemaal al te zien is? Welke verhalen moeten echt anders? Ja. En ook, we moeten nieuwe werken van vrouwelijke kunstenaars aankopen, want daar schort het ook aan. En we mikken op 3 onderzoeksterreinen. De makers. We hebben het minder over kunstenaars, want dat is een heel 19e-eeuws begrip. Ja. Dus we zeggen vooral makers, want in het verleden, als je denkt aan prentmakers in 17e eeuw, is dat vaak in een team. De verhalen rondom objecten. En ook de instituutsgeschiedenis. Dat wil zeggen de schenkers, vrouwelijke schenkers van objecten, die vaak zijn verdwenen achter de naam en de handtekening van hun man. Ja. En ook de vrouwelijke conservatoren, die in het begin in het museum startten als volontair, want vrouwen mochten niet betaald worden, dus ze werden vrijwilliger. En als je vrijwilliger bent, heb je geen personeelsdossier. Dus je verdwijnt prompt, sterker nog, je komt nooit in de archieven. Ja. Maar ze schreven wel boeken, ze documenteerden de collectie. Dus die vrouwen willen we ook aandacht geven. Dus we zijn met een heel team nu allemaal onderzoek aan het doen. In de hoop dat we in 26, want het project is 5 jaar, veel te bieden hebben. Maar we hebben afgelopen maart, toen hadden we al een symposium. We hebben een jaarlijks symposium, we stimuleren ook het debat. Hebben we 150 nieuwe objectteksten op zaal geïntroduceerd vanuit een vrouwelijk perspectief. En daar hebben de bezoekers van het symposium zijn daarnaar gaan kijken. Die waren heel actief in groepjes aan het debatteren. Hebben daar in een kleine enquête weer commentaar op gegeven. Dus daar gaan we ook weer mee verder.
Oh, wat mooi. Dus het is wel een work in progress.
Het is absoluut een work in progress.
Ja. Kan je daar een voorbeeld van geven? Hoe een verhaal echt kantelt?
Nou, bijvoorbeeld, ik zal meteen een voorbeeld vinden van in 2013 schreef ik zelf een tekst over Hortense de Beauharnais. Een portret hebben wij van haar. Zij was de eerste koningin van Holland. Zij was de vrouw van Lodewijk Napoleon. En toen werd Nederland voor het eerst een koninkrijk in 1806. Maar die was natuurlijk door zijn broer Napoleon op de troon gezet. En mijn tekst was, ze was de vrouw van Lodewijk Napoleon, ze was de stiefdochter van Napoleon. Ze vond het helemaal niet leuk in Nederland, want ze vond het paleis op de Dam veel te koud. En daarom was ze vrouw in Frankrijk. Ik bedoel, ze werd gedefinieerd door haar rol ten opzichte van de mannen. En verder was het ook een redelijk negatieve tekst, laten we eerlijk wezen. Dus toen mijn conservator een opleiding, want veel van de jonge mensen hebben zich over die teksten gebogen, die tekst las, toen zei hij, ja, maar ze was ook een hele begaafde musicienne. En ze schreef een alternatief volkslied voor Frankrijk. En toen ze uiteindelijk wegging uit Nederland en zich vestigde in Zwitserland, had ze daar een belangrijke kring om zich heen van schrijvers en componisten, weet ik het allemaal. Kortom, een heel getalenteerde vrouw. Dus dat hebben we nu opgeschreven.
Ja. Mooi. Ja, goed ook om het vanuit die hoek te benaderen natuurlijk.
Ja, dat gaat maar soms over identiteit.
Voor jezelf en
heel
anderen.
Erg. Ja, ja, het is af en toe heel confronterend. Ja. Dat je denkt, wow. Dat... Maar goed, ja, dat maakt het project ook zo interessant. We leren met z'n allen ontzettend veel.
Nou, dat is ook belangrijk om een keer te benoemen, denk ik. Ook nu zo in onze podcast. Ik vind het zelf ook wel mooi dat je nu mag gaan kijken en proberen eigenlijk van waar zit het me dan in? En dat dat misschien over 3 jaar weer anders moet en over 10 jaar weer anders.
Ja.
Dat is ook helemaal niet erg. Het wil niet zeggen dat we het niet bij het goede eind hadden of zo. Maar het is natuurlijk steeds ook een reflectie van de tijd en waar je dan staat als maatschappij. Maar ook binnen zo'n project. Dus dat is juist heel mooi, denk ik, dat dat steeds aan verandering
en dat is. Ja, de vraag is nu ook, moeten we nog wat teksten 10 jaar lang laten hangen?
Ja.
Dat is natuurlijk ook een vraag die je dan prompt stelt.
Ja. Ja.
Want de wereld is in beweging. Ja. En dit hele project is natuurlijk ook onderdeel van al die maatschappelijke issues die nu spelen. En als museum moet je relevant blijven.
Ja.
Dus we zijn eigenlijk een soort laboratorium voor heel veel van veranderingen die nu gaande zijn.
Ja, ja, precies. En dan is het ook zo dat jullie met dit project niet per se alleen maar op vrouwen richten, maar ook in bredere zin.
Nou ja, we stellen ook überhaupt de discussie, wat is vrouwelijkheid, wat is mannelijkheid. We hebben de komende zomer een tentoonstelling uit eigen collectie samengesteld. Die heet Point of View, hè, wat je nu over op Instagram en TikTok ziet staan. En die gaat over genderexpressie. Ja. En genderuitbeelding in, zoals je het aantreft in onze collectie, van echt 15e, 16e eeuw tot en met heden. En we laten aan de ene kant zien hoe beeldende kunst eigenlijk gender of mannelijkheid en vrouwelijk heeft uitgedrukt door de tijd heen. En in het tweede deel van de tentoonstelling laten we zien hoe mensen zichzelf hebben aangekleed of opgemaakt of wat dan ook, om hun gender uit te drukken. Want we hebben natuurlijk ook een kostuumcollectie, we hebben een juwelencollectie, accessoires. Ja. En dat geeft echt zulke grappige beelden ook af en toe. Dingen die we nu als supervrouwelijk ervaren. Hè, schoenen met hoge hakken, droegen mannen natuurlijk in het verleden. En ja, allemaal dat soort dingen, waardoor we dus die hele discussie die nu gaande is in de maatschappij, historisch onderbouwen. En ook laten zien, van, het is van alle tijden.
Ja, mooi.
En de wereld is niet of is niet binair, hè? Alleen maar mannelijk, alleen maar vrouwelijk.
Ja.
Dus, en het is een ook best wel speelse tentoonstelling. Dus je wordt er wel vrolijk van ook.
Leuk. Nou, ik kijk er alvast naar uit. Goeie tip alvast voor onze luisteraars. Zullen we al gaan inzoomen op ons specifieke onderwerp van vandaag?
Ja.
En daarvoor gaan we naar de kring rondom Willem Witse en zijn vrienden. Onder wie schrijver Willem Kloos, beeldend kunstenaars Isaac Israels, George Hendrik Breitner. En we hebben het dan over het einde van de 19e eeuw en de vroege 20e eeuw. En vooral zo het einde van die 19e eeuw, waarin deze groep kunstenaars en schrijvers ook opgroeit en volwassen wordt, min of meer. Dat was voor vrouwen, eigenlijk voor iedereen, maar met name vrouwen, wel een tijd van verandering, denk ik. Het is de tijd waarin de MMS opgericht wordt, de middelbare meisjesschool. Het is ook een tijd waarin heel veel vrouwen juist nog in die conventie vastzitten van hun opvoeding en de familie waar zij onderdeel van uitmaken. Kun je daar misschien even een algemeen beeld van schetsen? Hoe zag de wereld eruit voor vrouwen aan het eind van de 19e eeuw? Best een grote vraag.
Dat is een grote vraag, want een gemiddelde vrouw bestaat natuurlijk niet.
Nee, dat is waar. Ja.
Als je kijkt in de kringen van de tachtigers, hè, zoals we de groep noemen rondom Willem Witse, dan tref je ze allemaal aan. Ik bedoel, Hein Boeke en Lodewijk van Dijssel, dus Karel Alberdingk-Tijm, trouwden met een dienstbode.
Ja.
Nol Ising, de acteur die erbij hoorde, woonde samen met een boerendochter, Mina Otte.
Ja.
Je had de meisjes van Vloten, drie zusjes die inderdaad de MMS hadden gedaan, die geen corset hoefden te dragen. Dus letterlijk, hè, die bewegingsvrijheid. En die waren van de gegoede stand. Ja. Dus die mochten heel veel. De zussen van Witsen, die hoorden tot diezelfde stand, die mochten weer bijzonder weinig. Die hebben volgens mij ook niet de MMS gedaan, maar die werden gewoon door een huisleraar opgevoed. En ja, verder betekende dat natuurlijk ook vooral tekenen, muziek maken. Hè? Allemaal van die dingen die een meisje van stand moest kunnen. En de modellen van Breitner bijvoorbeeld, de zussen Kwak, ja, die waren strijkster of naaister of dienstmeid. Dus ja, hun leven... Zij hadden helemaal geen tijd om na te denken over hoe hun leven was. Nee. Ja, bedoel, ze moesten gewoon altijd werken. De meisjes van Vloten en de zussen van Witsen mochten juist niet werken vanwege hun stand. Wat ze misschien wel graag gewild hadden.
Ja.
Ja, want ze hadden allemaal capaciteiten. Dus het was hoe dan ook een beperkt leven. Je kon niet je eigen keuzes maken. Maar het is ook goed om te realiseren dat dat tot op zekere hoogte voor de mannen ook gold. Want het was een standenmaatschappij.
Ja.
Van een dubbeltje kon je echt geen kwartje worden. Die grenzen waren heel duidelijk. Dus dat speelt ook in deze kringen een rol. En tegelijkertijd heb je dan, maar dat is net een generatie wat jonger is dan Witsen, de vrouw van de kunstenaar Richard Roland Holst, Henriette Roland Holst, werd een voorvechter voor socialisme en communisme. De vrouw van Gorter was communiste. De vrouw van de uitgever van de Nieuwe Gids, het blad waarmee zij al die idealen verkondigde, die werd voorzitter van, dat is Annette Versluis-Poelman,
ja,
die werd voorzitter van de Vrouwen voor Kiesrechtsvereniging, dat vrouwen mochten kiezen.
Ja.
Dus er waren wel zekere mogelijkheden. Maar ja, het was wel de grenzen opzoeken, denk ik, voor die laatste vrouwen. Ja.
Je zei, vrouwen mochten niet werken, zelfs mannen niet. Hoe kwamen ze dan aan hun geld?
Trouwen. Hè, dat is het punt.
Maar ook de mannen?
Nee, de mannen werkten wel. Vrouwen mochten niet werken, want als een vrouw van stand zou werken, zou dat eigenlijk impliceren dat de mannen in het gezin onvoldoende inkomen inbrachten. En dan was het schande. En in lagere kringen speelt dat niet, want daar moet iedereen zijn steentje bijdragen, want er is gewoon anders te weinig inkomen. Dus aan de ene kant moest je werken, aan de andere kant mocht je niet werken. Er was eigenlijk in beide gevallen geen keuze.
Ja.
Nee. Precies. Je noemde net eigenlijk al allerlei verschillende namen van vrouwen op. Zullen we beginnen bij het directe kringetje van Willem Witsen? En dan denk ik misschien aan zijn zussen, Anna en Kobi Witsen.
Ja, ja.
Wij hadden het eigenlijk direct al even over, net bij de koffie, dat boek van Arthur Chapin ook een grote rol speelt in de beeldvorming over deze vrouwen. Maar hoe zat dat voor hun? Hoe leefden zij dan?
Nou, Kobi en Anna, dat zijn de twee oudere zussen van Witsen. En Witsen is de Benjamin in het gezin. Er zijn nog drie oudere broers, maar die zijn vrij snel weg. En één broer sterft ook in Nederlands-Indië. Dus hij leeft eigenlijk het grootste deel van zijn, laat ik zeggen, puberteit, studententijd, met Kobi en Anna. Kobi is, dan moet ik even heel diep nadenken. Nou, ze zijn allebei ouder.
Ja,
aanzienlijk ouder. Ja. En dus die zussen, die zijn in feite, ik bedoel, hun pad moet zijn het huwelijk.
Ja.
De moeder sterft heel vroeg. Dus voor Kobi, de oudste, is het logisch dat zij de rol van de moeder overneemt. Dus zij heeft wel een duidelijk pad eigenlijk. Totdat haar huwelijk zorgt zij voor het huishouden en voor de jongere broer en zus.
Ja.
Voor Anna is dat meteen een stuk ingewikkelder, want die zit ertussen. Die heeft net als Kobi een goede opvoeding gehad, piano spelen, zingen. Maar voor Anna is wel de droom dat ze zangeres wil worden. En zij krijgt ook les van Julius Röntgen. En dat is de beroemde componist die op dat moment ook, en pianist en dirigent die op dat moment in Amsterdam ook woont. In het boek van Arthur Chapin wordt Anna's lot eigenlijk volledig aan die wens om te zingen gehangen. Hè, om een zangcarrière te maken. En Kobi wordt als eigenlijk een beetje burgerlijke trut neergezet, die dat allemaal maar niks vindt. Als je de brieven leest tussen Witsen en Kobi, voel je eigenlijk dat de verwantschap tussen Willem Witsen en Kobi, voel je eigenlijk dat de verwantschap daar het sterkste is. En dat Anna al van heel jongs af aan eigenlijk een beetje het ongeleide projectiel in de familie is. Dus ik ben een beetje, ik snap dat het interessant is om te kijken naar die gefnuikte carrière van Anna.
Ja.
Maar ik denk wel dat dat een heel modern standpunt is.
Ja, absoluut. Echt met de ogen van nu, dat je daar natuurlijk ook heel veel drama aan kan verbinden.
Precies,
eigenlijk. Dat
ja.
meisje dat dan zangeres wil worden, maar dat niet mag van haar vader. Ja. Terwijl hij een van de oprichters van het conservatorium is op dat moment. Dus daar zit natuurlijk al een hele rare crux. Maar dat is voor een meisje van haar stand niet de bedoeling.
En zo is ze ook opgevoed. Ja. Dus ze weet dat eigenlijk ook wel. Maar goed, zij wil dat wel. En dan zie je dat op een gegeven moment komt er in de familie, ik weet niet precies wanneer, moet ik nog uitzoeken, maar komt Coba Müller. En Coba Müller is een vrouw die, ik denk, waarschijnlijk uit Soest komt. Dochter van een dokter. En die wordt een soort gezelschapsdame, maar uiteindelijk hartsvriendin van Kobi. En die komt ook wonen in dat landgoed in Soest waar ze wonen, Ewijkshoeve.
Ja.
En die Coba is daar ook. En het is echt een twee-eenheid. Want Witse noemt ze ook de Coba's. Heel grappig. En dan trouwt Kobi in 1884 met Bram Arnsenius. Een weduwnaar van met 6 kinderen. 1 drieling. Dus die Bram Arnsenius die heeft een vrouw nodig, overduidelijk. Want die moet, zijn kinderen moeten opgevangen. Kobi is dan 34 jaar. Dus Kobi weet, ik kan waarschijnlijk geen gezin meer stichten. Dus die neemt die kans.
Ja.
En dat brengt Coba Müller prompt in een lastige positie. Want die is natuurlijk de vriendin van Kobi. Maar nu gaat Kobi weg. Wat nu? En dan zie je dat Coba Müller, 43 jaar oud, trouwt met de vriend van Witse, Tole. Die daar net een jaar ook op Ewijkshoeve vaker komt.
Ja.
En Witse denkt, wat gebeurt hier? Dat lees je in die brieven. Er zit een heel groot leeftijdsverschil tussen.
Ja.
En wat er dan vervolgens ook nog gebeurt, vind ik ook heel fascinerend, is dat Coba Müller en Tole gaan wonen een verdieping boven Bram Arnsenius en Kobi Witse. Dus de Coba's zijn weer bij elkaar.
Ja.
Hebben ze gewoon heel goed geregeld met z'n tweeën. Maar Anna blijft alleen achter.
Ja.
Want tegen die tijd is Willem Witse zit in Londen. En ja, dan is het dus echt van, oh, nou moet zij dat huishouden gaan doen.
Ja.
Ze zitten alleen met die vader die volgens mij niet echt opgewekt gezelschap was. Zij heeft geen vriendin daar.
Voorheen was het volgens mij ook zo dat Witse een beetje haar uitvlucht uit Ewijkshoeve was. Dat ze ook vaak bij hem terecht kon in Amsterdam.
Ja.
En dat vervalt natuurlijk als hij een tijd lang in Londen woont.
Ja, en ze heeft helemaal geen zin in Kobi en die 6 kinderen. Dus in Den Haag, waar Kobi woont, is er niet veel te vinden.
Nee.
Dus en Anna eindigt dus heel triest. Heeft al een geschiedenis van psychische problemen.
Ja.
Is in 83 al een keer opgenomen geweest in wat nu de Willem Arndt Stichting is in Utrecht. Hè?
Ja.
Maar uiteindelijk is ze zo wanhopig of depressief dat ze zich verdrinkt in de vijver van Ewijkshoeve in 89.
Ja.
Het is heel dramatisch.
Ja. Ja, absoluut.
En in de tentoonstelling is ook het gedicht te zien wat Herman Gorter dan schrijft naar aanleiding van die dood. Want al die vrienden zijn er kapot van.
In de zwarte nacht is een mens aangetreden. Ja.
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 Nou, we hebben het daar toevallig in de vorige aflevering met Linda Modderkolk ook over gehad. Dat ze in die brieven daar eigenlijk heel weinig over zeggen. Omdat er natuurlijk een taboe rust op zelfmoord.
Ja.
Terwijl heel duidelijk is dat die vrienden daar ook iets bij voelden. En haar ook gekend hebben.
Ja.
Dus dat moet misschien live heel anders geweest zijn, die steunbetuiging. Maar binnen de brieven is dat eigenlijk iets wat
het is onzegbaar. Zelfmoord was eigenlijk onbespreekbaar.
Ja.
Ook weer schande.
Ja.
Er zit veel schaamtegevoel vaak in dat standsbesef.
Ja, nou ja.
Ja.
Het is dus natuurlijk nog steeds ook een heel moeilijk onderwerp, maar zeker in die tijd.
Ja.
Ja.
Ja, je ziet Witser er ook enorm mee worstelen.
Ja.
Hij komt een hele tijd niet meer op Ewijkshoeve. He, en dan gaat hij vaak bij Van Ede logeren. Frederik van Ede, ook een vriend. En die is getrouwd met Martha van Vloten. Een van die vrijgevochten zussen van Vloten.
Ja.
En daar ontmoet hij een jonger zusje, Betsy.
Ja, precies. Nou, en dat wordt later zijn vrouw. Maar daar zit nog een andere relatie tussen. En die is ook heel interessant als je het hebt over die rangen en standen.
Ja.
Blanche Ford,
ja.
een Engelse die hij uit Amsterdam kende, maar met wie hij later in Londen ook samen moet hebben gewoond.
Ja.
En daar is eigenlijk van begin af aan van duidelijk, dat is geen huwelijkskandidaat.
Ja.
ja, hoe zit dat? Want hij heeft toch best een tijdje een relatie met haar.
Ja, maar kijk, ze hadden allemaal relaties. Wat wij nu heel normaal vinden, dus misschien was het toen ook wel normaal. Maar ik heb nu gevonden dat Blanche Fort is vanaf 86 in Amsterdam. Want ze staat in het vreemdelingenregister. Ja. Dus ze is duidelijk niet om zich daar permanent te vestigen. Zangeresje op de Nes.
Zangeresje,
ja. Dat zegt Witse.
Precies.
Zangeresje op de Nes. Maar ze is inderdaad zangeres. En ze woont in de buurt van Marie Jordan. En Marie Jordan is de vriendin / model van Breitner. En ja. Breitner en Witse waren hele goede vrienden.
Ja.
Dus waarschijnlijk hebben ze elkaar allemaal via elkaar leren kennen. En ook met Breitner trouwt niet met Marie Jordan. Zelfs als Breitner syfilis krijgt. En dat is in 1892... En zijn dokter zegt, ook wel echt typisch voor die tijd, de beste medicijn tegen syfilis is trouwen. En dan moet je natuurlijk wel monogaam blijven, dat zegt hij er niet bij. Maar hij heeft al sinds in ieder geval 87 een relatie met Marie Jordan, ja. Maar hij trouwt niet met haar.
Okay.
Want Marie Jordan is een hoedemaakstertje. En Breitner komt toch uit een goede familie. En nou ja, Witse trouwt ook niet met Blanche Fort. Maar gaat wel in 1888 niet toevallig naar Londen. Ik denk echt gewoon omdat zij daar zit.
Ja, absoluut. Dat denk ik.
Want hij zoekt geen kunstenaars op. Nee. Hij gaat langs bij Alma Tadema omdat dat nu eenmaal moet van zijn leermeester. Maar dat vindt hij eigenlijk ook helemaal niks.
Ook niet dat hij daar een totaal nieuwe vriendenkring aanboort. Die heeft hij gewoon in Nederland.
Ja, ja, hij gaat heel gezellig samenwonen met Blanche Fort.
Ja.
En dat deed Breitner op een gegeven moment ook met Marie Jordan.
Ja.
Dus, maar trouwen was gewoon niet aan de orde, want het was een andere stand.
Zij is niet iemand om mee te trouwen, maar het duurt wel enige tijd. En er is ook nog sprake van een kind dat zij zou hebben.
Ja.
Dat is nog een beetje onduidelijk hoe dat precies zat.
Het is een beetje onduidelijk of dat kind er al is op het moment dat zij naar Amsterdam komt. Maar het is in ieder geval zo dat ze in Amsterdam dat kind niet bij zich heeft. Blijkt niet uit de bevolkingsregisters. Ja. En als je in 86 komt, in 87 is het naar een ander adres, dus dan kan je daar weer vinden, weer geen kind. En in 88 gaat Witse naar Londen, dan heb ik toch een sterk vermoeden van wie dat kind is geweest.
Nou, inderdaad. Maar dat is wel interessant, want eigenlijk wordt er algemeen aangenomen, maar goed, wij weten ook hoe dat gaat. Er wordt natuurlijk veel nageschreven in die zin. Er wordt steeds aangenomen dat dat kind er al was, van een ander was. En nou ja, dat Witse erbij komt eigenlijk. Maar goed, wie zegt dat dat
Ja, want dan is wel de vraag, waar is dat kind dan in de Amsterdamse jaren? Want het kind is er dus wel als hij in Londen is. Dus nou ja, dat is nog even uit te zoeken.
Ja, dat is een interessant openstaand punt waar we ooit nog op komen.
Ja, maar dit is een typisch voorbeeld van hoe, met name vind ik in de 80er literatuur, de vrouwen vaak in de bijzinnen terechtkomen. Ja. Ja. Ze bestonden, maar ze worden niet nader uitgezocht. Ze zijn eigenlijk heel identiteitsloos.
Ja.
En nou ja, daar moeten we wat aan doen.
Ja, absoluut. Ja, ja. Zeker. Nou, moet ik toch Willem Witse zelf ook een beetje op zijn kop geven. Als je naar zijn brieven kijkt, kan hij zelf ook een beetje haar omlaag praten. Of inderdaad zeggen dat zangeresje. Terwijl ook uit die brieven blijkt dat zijn vrienden haar wel allemaal kennen. Zij komen ook over en logeren daar een tijd lang. Maar ze doen daarna ook de groeten aan Blanche. Of ik geloof dat Kloos haar zelfs Biebeltje of zo noemt. Hij heeft een soort koosnaapje, denk je. Daar moet toch wel een band mee bestaan.
Ja, want Kloos heeft een tijd gelogeerd bij Witse. Dus die heeft haar leren kennen.
Ja, ja.
En ze zorgt ook voor Witse. Hè? Dus, ik bedoel, tot op zekere hoogte was ze ook een beetje zijn huishoudster of zo, denk ik. Hè? Zo'n man had iemand nodig om voor hem te zorgen.
Ja, precies.
Dus bij Breitner zie je ook, hij heeft een meid voor overdag. Dat geeft al aan dat hij ook een bepaalde stand had.
Ja.
En ze gingen uit eten. Ik bedoel, die mannen konden nog geen ei bakken, volgens mij. Dus dat moest ook gebeuren. Maar ja, je ziet dus aan de ene kant ook wel. En ik denk dat dat misschien ook dat punt is van zo rond 1900. Hè, dat de vrienden, onder andere Tola en Coba Müller, die dan dus getrouwd zijn, tegen Witse zeggen van, joh, moet je niet met haar trouwen? Ja. En wat doe je met die vrouw waar je nu mee samenwoont? Kan je niet zomaar laten vallen?
Ja.
Dus dat is een verschuiving van die dubbele moraal die natuurlijk wel heerst.
Waarin Coba ook echt een beetje voorop loopt. Die zegt het echt hoe ze het vindt in die brieven. Ja, ja, absoluut. Maar dan hebben we Blanche inderdaad. Daar wordt dus uiteindelijk toch niet mee getrouwd. En jij noemde net al even, In Nederland verblijft Witse ook graag bij Frederik van Ede. Ook iemand uit die tachtigerskring, een vriend van hem, die met de oudste zus van Vloten getrouwd is. Hij ontmoet Betsy. Met haar wil hij wel trouwen en dat gebeurt ook.
Ja.
Dus dat was een betere match vanuit het milieu.
Absoluut.
Ja,
niet alleen milieu. Hè. De familie van Vloten was echt cultureel onderlegd. Ja. En die zussen, die, ik zei al, ze deden MMS, ze mochten vrij reizen. Ze maken alle drie reizen door Scandinavië. Waarbij Kitty, de jongste, op haar 19e zelfs in haar eentje een trip maakt door Noorwegen, Zweden.
Ja.
Wat je nu zelf zou denken van poepoe, dat is best, waarom ga je niet met een vriendinnetje? Dat doet ze ook voor een deel, maar ook alleen. Ja. En dan logeert ze wel weer bij kennis en zo. Maar desalniettemin, ze waren best wel vrij gevochten.
Ja.
En goed onderlegd.
Ja.
Spraken hun talen.
Ja.
Hebben alle drie ook vertalingen gemaakt. Dat was vooral hun stijl.
Ja.
Dus ik denk intellectueel pasten ze ook heel goed bij die mannen die ze trouwden. Ja. Van Ede, Witse en Kitty trouwt met Albert Verweij, de dichter.
En los daarvan ook, zijn zij ook echt wel onderdeel van die tachtigersclub.
Ja.
Frans Erens noemt ze dan de clubzusters. Dit zijn wel vrouwen waarvan je denk ik kunt zeggen dat zij op intellectueel vlak ook echt meededen in de gesprekken, denk ik. En nee, we hebben het in de vorige podcast ook even over gehad. Want dit komt jou volgens mij bekend voor, Wouter. Zij waren in ieder geval wel gesprekspartners. En er werden ook dingen voorgelegd als het ging over vertaling inderdaad.
Ja. Maar ze bleven wel, ook al veredelde hulp in de huishouden, toch?
Nou ja, de vrouw van. Hè, op het moment dat ze trouwen, krijgen ze natuurlijk die traditionele vrouwenrol. Je ziet bijvoorbeeld Kitty Verweij, die echt wel wat in haar mars had. Die gaat zich toeleggen op de zakelijke kant, zeg maar, van het redacteurschap en dichterschap van Albert Verweij. In die zin kan je natuurlijk spreken van een twee-eenheid, hè, of een familiebedrijf, bij wijze van spreken. Ze voedt de kinderen ook heel erg cultureel op. Maar dat was natuurlijk de traditionele rol van de vrouw. Alleen zij geeft die kinderen ook weer die vrijheid mee die ze zelf heeft ervaren. Maar je kan, en ook dat moet je dus niet bekijken met de ogen van nu. Ja. Want dan denk je, dan is ze alleen maar de vrouw van. Maar binnen die rol is zij denk ik wel echt een belangrijke factor geweest in dat huwelijk.
Ja.
Bij Betsy en Martha is het wat minder. Heeft ook weer met het karakter bijvoorbeeld met Frederik van Ede te maken. Die graag alle ogen op zich gericht zag, zal ik maar zeggen. En Martha is daar heel erg de ondersteunende rol.
Ja.
Accepteert zelfs een tijd een platonische liefdesrelatie van Ede. En pas op het moment dat hij echt vreemd gaat, dan is het van oké, we gaan scheiden. En bij Betsy en Willem gebeurt dat eigenlijk ook.
Ja.
En al zoals dat vaak gaat, de bijdrage van de vrouwen, dat wordt niet erkend, normaal gesproken. Dat komt dan bij de naam van de man te staan.
Dat wordt zelfs niet gesteld. Dat is het hele punt. Weet je, Kitty doet ook voor een deel de correspondentie van Albert Verweij. Ook in zijn naam. Dus die brieven staan gewoon op zijn naam. Ja, dat is natuurlijk gewoon zakelijke correspondentie natuurlijk. Maar dus de vraag is eigenlijk niet gesteld van wat was hun rol. Het wordt gewoon geaccepteerd.
Ja. Wat ik ook nog afvroeg, want de vrouwen hebben in die tijd een rol, maar de mannen ook.
Ja.
En waar het ook wel eens in vorige podcastafleveringen over ging, is het onderwerp geld.
Ja.
Dat was er ook niet altijd.
Ja.
Voldeden de mannen eigenlijk wel in hun rol als
kostwinner?
Ja.
Nou, dat is heel goed dat je dat vraagt. Maar bij Witse, misschien hebben jullie het daar al eerder over gehad. Maar als Witse met Betsy van Vloten wil trouwen, wat een gegoede familie is, dan moet hij een jaarinkomen hebben. Want die familie laat haar natuurlijk niet trouwen met een armoedzaaier. Hij gaat als een gek werken, al die etsen en zo produceren. Maar het lukt hem niet om die vereiste, ik geloof, 1000 gulden per jaar of zo, om dat bedrag te krijgen. En de dag voor de bruiloft leent hij dat werk, leent hij dat geld van een van de broers van Betsy.
Van wie komt die vereiste eigenlijk?
Ja, dat is een maatschappelijke vereiste. Er wordt gewoon, Betsy moet op de stand kunnen leven die ze thuis ook krijgt. Ja. En dat is ongeveer de norm.
Maar is dat is eigenlijk wat dan de familie vraagt?
Wat de schoonfamilie vraagt. Dus vraagt, Betsy's familie. En Witse heeft natuurlijk goede vooruitzichten, want zijn vader is welvarend. Maar zolang die erfenis niet is, koopt hij voortdurend alles op de pof. Hij heeft enorme schulden ook de hele tijd. Hij komt uit Londen in 89 met een schuld van 5000 gulden. Oh, nee. Wat gigantisch is. En zijn vader heeft ook zoiets van, ja, sorry, wat is dit? En ik ga geen twee huishoudens onderhouden, want blijkbaar wil hij toch Blanche erbij houden. Dat kan natuurlijk niet. En goed, en dan moet hij dus geld lenen van die broer. En het eerste jaar, tot 95, trouwens 93, krijgen ze dus 2 jaar lang een jaargeld van de moeder van Betsy. Dus die relatie is ook behoorlijk ongelijk in dat opzicht. En zodra hij beter gaat financieren, zie je ook dat Witse eigenlijk langzaam uit dat huwelijk drijft. Ja. Dus ik denk dat hij dat ook heel ongemakkelijk vond. En ja, wat mensen of mannen dan doen, hij krijgt een relatie. Hè, en dan is hij steeds vaker van huis weg. En op een gegeven moment komt Betsy daarachter. Ja, dan barst de bom. Dus dan gaan ze ook scheiden in 1902.
Ja.
Dus dan is ook die dubbele moraal, zij accepteert dat dus niet. Dus dat is de moderne tijd.
Ja.
Hè, zij heeft zoveel eigenwaarde dat ze zegt van ja, bekijk het.
Ja.
Ook als vrouw van stand.
Ja. Maar wat Witse ook zegt, want ze gaan dan wonen in Ede, want Amsterdam is natuurlijk veel te duur, dus ze gaan goedkoop wonen in Ede. En dan schrijft hij aan Jan Hofker, ook een van die tachtigers, van ja, ik zit hier te verkommeren als de oude kolonels die hier zitten. Ik bedoel, hij is een stadsmens, wat doet hij daar in Ede? Kippen houden.
Ja,
logisch dat die man niet gelukkig wordt. Dus dat speelt natuurlijk ook. Ik bedoel, het leven heeft altijd veel meer facetten dan alleen geld of moraal, hè? Maar dat het niet gelukkig is, is duidelijk.
Ja.
Dan volgt inderdaad die scheiding. Hij trouwt zelf later opnieuw met Marie Schoor, die dan net als hij ook gescheiden is.
Nee, nog niet. Nee.
Oh,
nee.
Okay.
Even kijken. Nee, dat heb ik nog even opgezocht.
Oh, nou,
even
dank je. Dit is fijn. Ja.
Nee, Marie Schoor, dat is de vrouw. Dus is in 1898 getrouwd met een neef van hem, Jonas Ingenol. En zij leert Witse dan kennen in 1903. Zij scheidt van Ingenol in 1904. En ze gaan, ik denk een soort van verloving, misschien al samenwonen in 1906, maar ze trouwen pas in 1907.
Ja.
Dus een beetje betamelijkheid wordt wel in
Precies.
acht genomen.
Maar daar zat dus al een overlapping in.
Hoe bedoel je?
Denk jij qua relatie? Of begrijp ik dat nu verkeerd?
Nou ja, ze leren elkaar kennen in 1903 en dan scheidt zij in 1904.
Ja,
dat zal vanwege Witse zijn,
logische,
neem ik aan.
Ja.
Ja, maar wat wel interessant is, ze trouwen onder huwelijksvoorwaarden. Zij heeft een eigen inkomen, want ze is de dochter van een bierbrouwer, een Duitse bierbrouwer. En zij koopt ook het huis. Er wordt altijd gezegd, het huis was van Witse, maar dat is niet zo. Zij betaalt het. En wat je dus dan wel krijgt, hij heeft dan natuurlijk wel enigszins een eigen inkomen. Die relatie is veel gelijkwaardiger daardoor. Dus ja, en dat wordt wel een gelukkige relatie.
Ja, daar schrijft hij dan ook over.
Dat
is en hij is op dat moment natuurlijk ook op een andere fase van zijn leven. Dat zal misschien
precies.
ook iets
Hij is ook niet meer zo aardig voor zijn vrienden, hè? Want een van zijn vrienden zegt dan van ja, vroeger betaalde je al onze rekeningen.
Ja.
Dan moet ik vragen om een dubbeltje. Weet je, hij wordt zuidiger. Maar het is natuurlijk ook niet zijn eigen geld. Het is het geld van Marie.
Ja, precies. Ja, en hij had ook ooit in zijn jonge jaren de luxe dat het op de toelagen van papa kon
precies.
gebeuren. Dat is toch een ander uitgangspunt natuurlijk.
Ja, absoluut.
Ja, inderdaad. Ja. Nou, we zijn nu even langs die vrouwen van Witse gelopen. Ook weer redelijk in vogelvlucht. Ik hoop dat ze nu niet alsnog alleen maar te boek staan als de vrouw van. Maar er zijn nog veel meer interessante vrouwen om te noemen. Dus ik denk dat het toch goed is dat we een aantal aanstippen. Gewoon om dat beeld wat breder ook te krijgen. Het zijn natuurlijk allerlei andere vrouwenmakers in de kring. Modellen ook in die kring. Kan jij daar iets...
Over modellen kan ik zeker iets vertellen. Want op 7 mei komt mijn boek uit over de modellen van Breitner voor de kimono-meisjes.
Ja.
We kennen allemaal Geesje Kwak. Maar in het boek laat ik zien dat Anna Kwak ook model was voor Breitner en hem ook al langer kende.
Ja.
En ik heb mooie foto's gevonden waar zij op staat, wat nog niet eerder bekend was.
Oh,
dus
mooi.
Dat is allemaal hartstikke leuk. En die zusjes Kwak, die Heb ik vooral uitgezocht omdat ik tijdens onze tentoonstelling die we in het Rijksmuseum maakten in 2016... over 2016 die alweer. Serie van meisjes in kimono, kwam ik erachter dat Geesje en Niesje, ze hebben allemaal fantastische namen, die emigreerden in 1995 naar Zuid-Afrika, komen terecht in de Tweede Boeroorlog. En Anna, de oudste, trouwt met een bakker en die emigreren in 1907... naar San Francisco om mee te werken aan de wederopbouw na die enorme aardbeving die daar is geweest. Dus zij komen eigenlijk in de wereldgeschiedenis terecht. En dat vond ik zo fascinerend. En tijdens die tentoonstelling kregen wij ook contact met nazaten van de familie. En een daarvan stuurde mij bij elke e-mail 1 foto. Dat was echt, die hield het echt het vlammetje brandende.
Ah, wat goed.
Dus ik dacht echt, ik moet hier een boek over schrijven. Dus het boek gaat over die 4 zussen. Het begint natuurlijk in het atelier van Breitner. Ik belicht ook de positie van modellen in die tijd. Want ik heb het ook over Marie Jordan, die ik al noemde.
Ja.
Dus die later trouwt met Breitner. Maar bijvoorbeeld ook Mina Otte, de vrouw of de partner van Noel Ising, de toneelspeler die ook heel bevriend was met Witse.
Ja.
Maar die nooit met haar trouwde. Ook vanwege het standsbesef.
Ja.
Maar zij woonden samen. En ik laat ook zien hoe ingewikkeld dat is. Want Mina Otte trok zich terug als de vrienden van Nol langskwamen. Want ze wilden hen niet confronteren met een ongetrouwde, samenwonende vrouw. Schaamte. En dat soort dingen. En zelfs Lodewijk van Dijssel, dus Karel Alberding-Tijm, die met de dienstbode van zijn ouders trouwde.
Ja.
Ook niet heel chic. Maar die nam die vrouw niet mee naar Mina Otte. Want dat was schandelijk.
Wow,
maar goed, dat is weer dat standsverhaal.
Ja.
Maar in ieder geval, die modellen, die hebben natuurlijk, die zijn veel meer dan alleen modellen.
Ja.
We kennen hun gezichten, hè, want ze zijn geschilderd en getekend en gefotografeerd. Maar ze hebben natuurlijk ook een leven en een identiteit. En dat wilde ik laten zien. En ik wilde niet romantiseren.
Ja.
Op de eerste plaats kan ik dat helemaal niet. Daar ben ik veel te nuchter voor. Maar ook, ik wilde vertellen hoe het nou echt zat. Want de werkelijkheid is vaak veel interessanter dan fictie.
Ja.
En bij die zusjes was dat absoluut zo.
Maar,
dat komt op 7 mei uit.
Mooi, mooi uitgangspunt ook. En ook in dit geval, ik kende die namen goed, maar inderdaad als, Geesje dan, meisje in kimono.
Ja, dus eigenlijk
mooi
als,
is, maar dat
als
is
de inventie
meer.
Van Breitner.
Ja, ja.
Hè? En een model is natuurlijk net als een mannequin tegenwoordig of een supermodel. Ik bedoel, ze zijn bedoeld om iets uit te drukken of iets te tonen. Dus op dat moment doet hun identiteit er niet toe. Maar tegelijkertijd, het zijn wel mensen van vlees en bloed.
Ja, met een eigen verhaal. Ja, absoluut.
Dus dat vind ik... Ik vind modellen sowieso heel interessant. Ja. Omdat we noemen ze heel vaak, als ze heel vaak op een schilderij staan, of zo zeggen we de muze.
Ja.
Maar dat vind ik toch ook altijd een soort... De muze is eigenlijk toch ook weer dienend aan de kunstenaar. In veel gevallen een man.
Ja.
Ik bedoel, er zit een ongelijkheid in die term. Terwijl heel veel muzen zijn vaak ook echtgenoten, runnen de business. Heel veel vrouwen van schilders, dat gebeurt al in de 17e eeuw, doen de handel van, de hele handel en zakelijke kant. Dus ze zijn veel meer dan dat.
Nou, het is wel goed dat jij dat woord muzen noemt, want we hadden het ook eventjes over, misschien moeten we Sarah de Zwart noemen. En... Nou ja, zoek iets op over haar. En zij wordt ook heel snel de muze van de 80ers genoemd.
Ja.
Terwijl dit ook een vrouw was met een heel eigen verhaal.
Ja.
Die zelf ook maakster was. En zij, is ook weergegeven door Israëls Breitner. Vet, noem ze maar op. En speelde echt wel ook een rol in die kring van die 80ers. Maar... Zij wordt dus ook meteen weer in die hoek van de muziek gedrukt.
Terwijl,
alsof dat dan is wat zij
was. Ja, kijk, die 80ers portretteren elkaar allemaal. Maar we noemen Hein Boeke niet de muze van Witse of zo. Hè? Dat doen we niet.
Je ziet het in de tentoonstelling. Hij komt redelijk vaak voor eigenlijk.
Of Willem Claus noemen we ook geen muze.
Het zou het best leuk zijn om dat een keer te droppen.
Ja. Mooie omkering. Ja, nee, maar Sarah de Zwart is beeldhouwer. Was bemiddeld doordat haar moeder er van goede komaf was. Dus ze had een toelage. En die besteedt ze door kunst te verzamelen. Dus ze is ook verzamelaar van echt avant-garde kunst op dat moment. Odilon Redon, Émile Bernard, allemaal dat soort mensen. En zij steunt de 80ers ook financieel. Zij financierde mee aan de Nieuwe Gids.
Ja.
Ze kocht werk van hen, zodat ze weer even uit de brand waren. En inderdaad wordt ze toch vooral neergezet als muze. Er is ook echt sprake van vriendschap. Ze verzorgt Kloos op een van zijn mindere momenten. Dus zij is iemand die... Maar ze is heel erg dichtbij, maar zij wordt niet de clubzuster genoemd. Zoals de zussen van Floot.
Maar haar positie is ook, als ik er nu naar kijk, toch ingewikkeld ook in dat opzicht. Want er zijn ook meerdere verliefdheden vanuit die mannen haar kant op. Andersom niet. Dat maakt het ook ingewikkeld. Het is niet zomaar gelijkwaardig één van de vrienden zoals...
Nee, maar als je goed kijkt naar al die vrouwen rondom de tachtigers, ze worden allemaal verliefd op ze. Ja. Dat is een soort Pavlov-reactie. Vrouw, huppakee.
Ja, een vrouw erbij.
Ja, maar dat gebeurt voortdurend. En Saai de Zwart was lesbisch. Ja. En die was dat openlijk. En die heeft bijvoorbeeld in de tijd dat ze Willem Kloos verzorgd, doet ze dat samen met haar vriendin Anna Vis. Ze wonen op dat moment in het atelier van Witse.
Ja.
Die dan net getrouwd is. Dus dan kunnen zij in het atelier in de Oosterpark. En Kloos wordt helemaal verliefd op Anna Vis. En ook even op Saar de Zwart. En Eduard Karsen, een andere schilder, wordt verliefd op Saar de Zwart. En dan komen ze erachter dat deze vrouwen lesbisch zijn. Dus gewoon niet geïnteresseerd. Dus dat gaat ook heel erg over geknakte trots.
Ja, auw.
En dan krijg je allemaal nare gedichten en weet ik wat allemaal. Maar daardoor kunnen ze, denk ik, ze ook niet omarmen als gelijkwaardig. Omdat ze dat allemaal heel ingewikkeld vinden.
Ja.
En die clubzussen zijn dus ook niet echt gelijkwaardig.
Nee.
Het zijn toch vrouwen die uiteindelijk die rol als vriendin of echtgenote zouden moeten spelen.
Je zegt openlijk lesbisch.
Ja.
Hoe gaat dat in die tijd?
Openlijk samenwonen. Dat deed ze later ook met de vriendin met wie ze oud is geworden, Emily van Kerkhoven. Dus was best wel vooruitstrevend.
Ja.
Maar dat zal wel met problemen zijn.
Het zal niet zomaar geaccepteerd worden, lijkt me.
Nou ja, in die kringen wel. En ze trok zich te weinig van aan. Maar bepaalde kringen kon ze natuurlijk niet komen. Dat is zo.
Bepaalde kringen?
Maar, nou ja, echt... ik zit even te denken. In kunstenaarskringen wel, want ze organiseert ook tentoonstellingen en zo. Een Haagse kunstkring, dus dat kan allemaal. Ik denk ook niet dat ze openlijk zei, ik ben lesbisch. Het hele woord het bestond wel. Maar ze woonde samen met een vrouw. En je moet je ook voorstellen dat samenwonen met een vrouw, denk aan de co-baas, is in die tijd vaak ook iets wat ongehuwde vrouwen vaak doen.
Ja.
Dus als je maar niet zei dat er een liefdesrelatie was en dat niet liet blijken, kneep iedereen een oogje dicht. Dat is eigenlijk wat er gebeurt.
Ja, ze woonden openlijk samen, maar ze schreeuwden het niet van de daken in ieder geval.
Nee, want dat kon echt niet. Nee. Ja.
Nee.
Maar
die mannen liepen er wel steeds tegenaan natuurlijk, dat hun
verliefdheid niet. Het was natuurlijk wel lastig als mannen verliefd op je worden.
Dat was de interne telefoon. Die was niet af te zetten.
Nee, iemand realiseerde zich denk ik snel dat dat niet de bedoeling was nu. Ja, dit zijn de achter de schermen geluiden van Museum Jan Kuhnen.
Ja, ik wacht nu op de klok natuurlijk.
Ja, we hebben hem al twee keer gehad. Dus,
heb ik helemaal niet gehoord.
Je hebt er gewoon lekker doorheen gepraat. Ik denk ook dat we al redelijk richting onze afronding moeten. Hoewel we nog veel meer te bespreken hebben. Maar dat zouden we denk ik moeten bewaren voor een volgende keer. Of voor nog te schrijven boeken inderdaad. Maar is er nog één vrouw in die kring waarvan jij denkt, laten we die in ieder geval nog even bespreken tot slot?
Oeh.
Want ik weet dat jij van tevoren zei, misschien Jo der Kinderen.
Dat is een van de... die derde pijler in ons project Vrouw van het Rijksmuseum. Die gaat dus over de instituutsgeschiedenis, dus schenkers, maar ook dus die vrouwen die zo heel vroeg werkten.
Ja.
En wat je ziet is dat, dat geldt voor heel veel vrouwen trouwens, maar Jo der Kinderen is een van, het zijn vaak jaargenoten van de kunstenaars van 80 of 90, hè, zoals de tweede groep generatie wordt genoemd, die samen studeren. En Jo Bezier studeert samen met Anton der Kinderen op de Rijksacademie, net als Anna Dirks, die met Jan Vet trouwt. Zijn ook klasgenoten. En Jo Bauer was Jo Stumpf, voordat ze trouwde, ook les gehad op de academie. Bij Jo Stumpf zie je dat ze stopt met schilderen zodra ze trouwt.
Ja.
En pas de penseel weer oppakt als Marius Bauer is overleden. Dus ja, dat vind ik best wel tragisch. Dat er zelfs in zo'n huwelijk van gelijkgestemde, zou je denken, geen ruimte is om haar vak uit te oefenen. Ja. Jo der Kinderen, of Jo Bezier, is naaldkunstenares. Dus is ook geen concurrentie met der Kinderen, die natuurlijk van de monumentale kunst
was. Wat is
schilder.
Dat, naaldkunstenaar?
Ja, dat is vooral textiele werkvormen, zeggen we tegenwoordig. Hè? En borduren en dat soort dingen. Maar zij wordt, zij gaat werken in het Rijksmuseum en zij wordt eigenlijk onze eerste conservator kostuum. Ah. Want daar wist ze alles van. En ze heeft de eerste catalogus van kostuums ook uitgegeven, geïllustreerd met haar eigen tekeningen. Ook met van die tekeningen dat een kledingstuk wordt uitgelegd, zodat je ziet hoe het patroon werkt. Want dat weet ze natuurlijk allemaal.
Ja.
Dus in die opzicht was zij dus ook weer heel erg professioneel eigenlijk. Ze was echt professioneel conservator, maar werd niet zo genoemd en ze werd niet betaald.
Precies.
Want haar man is directeur van de Rijksacademie, dus dan zou het suggereren dat hij te weinig verdient. Nee, dat kan niet. We zitten natuurlijk ook in de tijd van het kostwinnerschap, waarin vrouwen überhaupt niet mochten werken. Maar dat soort vrouwen verdienen wel echt aandacht. En dat is, we hebben die derde pijler, die is eigenlijk gekoppeld aan een groot project wat in Nederland nu loopt. Dat doen we samen met, hebben we opgezet met Stedelijk Museum, Boijmans, RKD en de UvA, Universiteit van Amsterdam. En daar doen nu iets van 20 Nederlandse kunstmusea aan mee. En dat heet De Andere Helft. En dat gaat over al die vrouwen die een rol spelen in de kunstwereld, maar niet per se als maker.
Ja.
Kijk, Jo Bezier was natuurlijk ook een maker. Maar haar rol is vooral die rol van conservator kostuum. En zo zijn er een heleboel vrouwen, galeriehouders, handelaren, critici. We hebben een hele leuke critici ontdekt. Henriette Hendricks, nog nooit van gehoord, schrijft hele mooie kritieken. Dus daar is ook nog heel veel werk te verzetten. Ja. Dus nou ja, ik kan wel eindeloos doorgaan.
Mooi.
Ja.
Ja, nou wat dat betreft kunnen we misschien zeggen dat er nu het topje van de ijsberg.
Ja, hoe zeg je dat? Het lid is van de emmer? Nee, pot is van de deksel? Nee, nou, ik ben altijd heel slecht in
zoiets,
werkwoord.
In ieder geval. Ja, ja. Nou, laten we in ieder geval hiermee ook weer even die eerste aanzet in ieder geval voor het voetlicht brengen. En ik ben heel benieuwd waar deze projecten toe gaan leiden. En het gaat natuurlijk ook landelijk veel verder uitrollen wat dat betreft.
Ja.
Maar mooi om in ieder geval een aantal vrouwen uit die tijd toch iets meer te kunnen belichten vandaag.
Ja.
Even kijken, want het is natuurlijk goed om even te noemen het boek waar jij...
Geesje en Anna gaat het heen.
Ja, en dat verschijnt op 7 mei, zei je geloof ik al. Ja, dus ik kijk daar in ieder geval enorm naar uit.
Dank je wel.
De tentoonstelling Willem Witse, Stille Kracht is nog tot en met 16 juni te zien hier bij ons in Museum Jan Kühne. Jij noemde zelf ook nog wat tentoonstellingen in de loop van ons verhaal. Hebben we daar nog iets in gemist? Iets wat binnenkort zich nog voordoet?
Nou, die tentoonstelling in het Rijksmuseum, dus Point of View, die opent op 5 juli.
Ah ja,
dat is ook wel goed om te weten.
Ja, nou ja, en jouw boek verschijnt op 7 mei en een week later opent het natuurlijk in Singer-Laren ook een tentoonstelling over Breitner.
Ja.
Dus het is wel een mooi reeksje zo achter elkaar.
Ja,
dan ga ik jou heel hartelijk danken, Jenny. We moeten dat wij elkaar op de hoogte gaan houden ook van al deze ontwikkelingen.
Ja.
Heel mooi, dankjewel.
Alsjeblieft.